broeder en zuster Visser uit Gouda en broeder en zuster Lasche uit de kerk de Meppel. Ik heb een mededeling die mij niet populair maakt bij de kinderen van groep 5 en 6, want er is vanmiddag geen kinderbijbelklas voor de groepen 5 en 6. De collecte is bestemd voor de evangelisatiecommissie, Alpha-cursus. En de collecte aan de avondmaalstafel is zoals gewoonlijk bestemd voor de diaconie. Vanmiddag zal voortgaan dominee Hutten en ik wens u een heel goede en gezegende dienst.
Goedemiddag nogmaals, van harte welkom in deze dienst. Fijn dat jullie er zijn en we hopen dat we een gezegende dienst mogen beleven. Deze dienst dan gaan we luisteren naar Gods woorden en we willen ons daardoor laten verfrissen. En de tekst voor deze middag is Psalm 134 en het thema is Kom, smaakt en ziet. We gaan nu eerst met elkaar zingen en dan zingen we met elkaar Jezus, hoop van de volken. En daarna uit het gereformeerde kerkboek gezang 107, dat is ere zijn God de Vader. En daarna is het foto met de zegen. Laten we erbij gaan staan.
Waarop wij staan, u bent het licht,
elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Goed, we gaan eerst met elkaar bidden. Laten we gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we komen bij u en we danken u van harte dat we u mogen kennen. Omdat u zichzelf aan ons bekend maakt. En dat is ook ons verlangen, Vader, voor deze dienst. Dat we weer iets mogen zien van uw grootheid en uw heerlijkheid. En dat we u beter mogen leren kennen, steeds beter. Dank u wel, Vader, voor deze kostbare dag, de zondag. Wat is het heerlijk dat we van u een dag krijgen waarop we vrij zijn. We hebben het vaak druk in de week. Met ons gezin of met ons werk of met allerlei dingen die ons bezighouden. U weet precies wat het allemaal is. En wat is het dan fijn dat u deze dag aan ons geeft. En wat is het goed dat we mogen samenkomen rondom uw woord. En dat we mogen luisteren naar u, dat we mogen zingen en bidden. Vader, hartelijk dank voor iedereen die hier is. Het is niet normaal, Vader, dat we naar de kerk kunnen gaan en dat we naar de kerk gaan. Er zijn heel veel mensen die u helemaal niet kennen, die niets van u weten. Vader, en er zijn een hoop mensen die ook niet naar de kerk willen. Misschien wel omdat ze daarin teleurgesteld zijn. Vader, we willen ook als gemeente hier in Arnhem leren om op een goede manier gemeente en kerk te zijn. En daarom willen we naar u luisteren en ons door u laten vormen. En we willen graag ook geleid worden door uw Heilige Geest daarin. Dat we een open en gastvrije gemeente zijn. Dat we ook uw liefde en uw genade laten zien. Dat we hier ook in de kerk een blijde boodschap verkondigen. En niet een kapotmakende boodschap of een depressiefmakende boodschap. Vader, willen u danken dat we bij u eerlijk kunnen zijn. We hoeven niet stoer te doen. En we hoeven niet net te doen alsof het allemaal perfect is in ons leven. Nee, juist niet. U wilt zo graag dat we open en eerlijk zijn over de dingen die we moeilijk vinden. Over de dingen waar we mee worstelen. Vader, en zo hebben we allemaal onze dingen. Dat we worstelen met zonde in ons leven. Of dat we worstelen met ons karakter. Dat we worstelen met ons verleden, met onze opvoeding van vroeger. Maar er zijn er zoveel dingen die ons op onze nek kunnen zitten. En u nodigt ons uit, Heer Jezus, en u daagt ons uit om bij u te komen en het allemaal bij u neer te leggen. En u zegt tegen ons en u belooft dat. En wat een belofte is dat, Heer Jezus, dat u dan ook dat juk van ons schouders zult nemen. En dat is ook ons verlangen voor deze dienst. Vader, dank u wel dat we avondmaal mogen vieren. Wat is dat een prachtig mooi teken van de verlossing door de Heer Jezus. En wat is het fijn om vol te zijn van u, Heer Jezus. Dat is, zo leert u dat ons in de Bijbel, het beste wat ons kan overkomen. En misschien zien we dat niet zo, of misschien weten we dat niet zo goed. Maar we mogen steeds meer leren en begrijpen waarom dat zo goed is. Vader, wilt u ook zijn met allen die hier niet kunnen zijn. Omdat ze ziek zijn misschien, of oud, of... Vader, u kent de redenen waarom mensen niet kunnen komen of niet willen komen. Vader, wil u bidden of u ons zo een hele gezegende dienst wilt geven. Wilt u met uw geest in ons midden aanwezig zijn. En Heilige Geest, wilt u ons volmaken van de Heer Jezus. En wilt u ons een sterk geloof geven. Wilt u ons een geloof vol verwachting en vol verlangen geven. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu met elkaar het avondmaal vieren. En ik wil graag iedereen van harte uitnodigen die Jezus aanvaardt als zijn verlosser om met ons het avondmaal mee te vieren. En u mag dan naar beneden komen en u mag plaatsnemen hier in de banken hier voorin. En als u hier kunt blijven zitten, dan zou het fijn zijn als u blijft zitten. Want anders zit ik zo tegen al die lege banken aan te kijken. Dat is niet zo handig, hè? Maar goed, als het kan, dan zou het mooi zijn. Dus ik wil iedereen van harte uitnodigen die Jezus Christus aanvaardt als verlosser om het avondmaal met ons mee te vieren. Allemaal van harte welkom aan deze tafel. Fijn dat we met elkaar het avondmaal mogen vieren. En voordat we het avondmaal gaan vieren wil ik eerst nu de instellingswoorden lezen uit 1 Korintiërs 11. En na de instellingswoorden dan zingen we met elkaar het lied voor de kerk, gezang 360, vers 2. Paulus die zegt tegen de gemeente van Korinthe dit over de viering van het avondmaal. 1 Korintiërs 11 vers 23. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer Jezus zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. En hij sprak het dankgebed uit en hij brak het brood en hij zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, dan verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Het is de Heer Jezus die zegt heel duidelijk dat we geroepen zijn om als gemeente de dood van de Heer Jezus te gedenken. Dus dat we eraan denken dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis is gestorven tot volkomen verzoening van al onze zonden. En de Heer Jezus die nodigt ons ook uit om nu met elkaar ook te denken aan het nieuwe verbond wat daardoor gesloten is. We hebben dus een nieuwe relatie met God. Dat betekent dat al onze zonden zijn vergeven. En dat God totaal voor ons is. Dat is prachtig. Dat we dat nieuwe verbond, die nieuwe relatie met elkaar mogen vieren. En Paulus leert ons ook dat we, als we het avondmaal vieren, dat we dan de dood van de Heere verkondigen. Verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. En dan zegt Paulus verder dit: daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordelingen af over zichzelf. En daarom zijn er onder de gemeente in Korinthe veel mensen zwak en ziek. Als we onszelf zouden toetsen, dan zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. En dus wat de Heer Jezus echt heel graag wil dat wij goed weten, is dat wij door hem niet meer veroordeeld zijn. En God die is soms met hem, met ons aan het werk om dat heel duidelijk te maken. Leer dat er geen oordeel meer is. Hè? Want in Romeinen 8 vers 1 staat: dus wie in Christus is, is niet meer geoordeeld. Dat oordeel is weg, door Jezus weggedragen. Goed om dat te weten. En God die roept ons ook op om bij het avondmaal gastvrij te zijn voor elkaar. Tot zover deze woorden en we gaan nu zingen met elkaar. Laten wij nu bij het avondmaal gaan vieren met elkaar onze harten richten op onze Heere Jezus Christus, die onze Heer is en onze Verlosser is. En zo mogen wij ook weten dat Hij aanwezig is in de hemel als de koning die alle macht heeft over deze hemel en de aarde. Maar tegelijkertijd mogen we ook weten dat de Heer Jezus hier aanwezig is en dat Hij zelf de gastheer is aan deze tafel en dat Hij jullie uitnodigt om het avondmaal mee te vieren. Nu zal eerst het brood worden uitgedeeld. Brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De wijn zal nu worden uitgedeeld. De wijn waarvoor wij onze dankbaarheid uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem de wijn en drink allen ervan en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We zingen nu als afsluiting van deze tafel het Liedboek voor de Kerk, gezang 360 vers 3.
Thank you.
We willen ons ook laten verfrissen door Gods woorden in deze dienst. En ik nodig u uit om met mij mee te lezen uit de Bijbel. En dan gaan we met elkaar lezen Psalm 34. Niet 134, maar Psalm 34. Sorry, Gijs. Het thema voor deze dienst is dus, zoals dat geformuleerd had, kom, smaakt en ziet. Dus kom, smaakt en ziet. Psalm 34, we lezen dat met elkaar. Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. De schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. En de engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Over beschermengelen gesproken overigens. Vers 9, dat is de kern van de psalm. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen hebben ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets. Kom kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. En je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade en doe wat goed is. Streef naar vrede en jaag die na. En het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen. Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig ziet de Heer wie kwaad te doen aan. En hij wist hun namen op aarde uit. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. En hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. En hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen en niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens komt om door zijn eigen kwaad. En wie een rechtvaardige haat zal boeten. Maar de Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Zover de lezing uit Gods woord. We zingen met elkaar een lied. Machtig God, sterke rots. Het is gezang 165. Thank you. thema is dus kom, smaakt en ziet. Kom, smaakt en ziet. Goed, geliefde gemeente, we willen met elkaar luisteren naar deze woorden uit Psalm 34. Ik zal even een paar algemene opmerkingen over die psalm maken, dan gaan we er even naar aanleiding van het thema kom, smaakt en ziet doorheen. De eerste algemene opmerking die ik wil maken over deze psalm is dat deze psalm gaat over een belangrijk thema. Deze psalm gaat namelijk over geloofsoverdracht. Dus het gaat over de vraag van hoe draag jij het geloof over aan jonge mensen? Of hoe draag je het geloof over aan kinderen, aan jouw kinderen misschien wel? Of hoe draag je het geloof over aan je buren of je collega's? Belangrijke vraag. Dus dat zou je niet meteen zeggen als je die psalm zo leest. Maar deze psalm gaat wel over de vraag hoe kunnen wij als mensen het geloof overdragen? Waarom? En dan gaat het met name ook over de geloofsoverdracht aan kinderen. Kijk maar naar vers 12. Je zou ook vers 11 erbij kunnen pakken. In vers 11 gaat het over jonge leeuwen. Je zou kunnen zeggen jonge mensen. Dus jonge mensen lopen hongerig rond en wie de Heer zoekt ontbreekt aan niets. En dan zegt David in vers 12, kom kinderen, luister naar mij. Ik wil je iets leren. Ik wil je ontzag leren voor de Heer. Dus het is best wel een mooi punt. Hè? En ik denk dat een hele belangrijke vraag is, ook voor ons allemaal, hoe dragen wij het geloof over aan onze kinderen? Kom kinderen, ik wil jullie iets leren. Het is een interessante vraag of als je nou vader bent of moeder bent, heb je het wel eens tegen je kinderen gezegd. Kom kinderen, ik wil je even iets leren over God. Heb je dat wel eens gedaan? Interessante vraag, hè? Dus het is best een hele mooie vraag van hoe kunnen we het geloof doorgeven, hoe kunnen we het geloof overdragen aan anderen? Nou, dat is de eerste algemene opmerking. De tweede algemene opmerking is natuurlijk dat dit een psalm is van David, dat is helder, dat staat ook heel duidelijk boven. Hè? Het is een psalm van David en die psalm is geschreven naar aanleiding van een concrete gebeurtenis. Bijna alle psalmen zijn geschreven naar aanleiding van concrete gebeurtenissen. Dus er is iets gebeurd in het leven van David. En naar aanleiding van die gebeurtenis in zijn leven heeft hij een lied geschreven. En hier, dit keer staat er heel nadrukkelijk bij wanneer hij die psalm heeft geschreven. Ik zal er zo wat meer over zeggen. Nou, dat is ook wel een mooi punt, hè? Dat liederen die ontstaan, ja, die zuig je niet zomaar uit je dikke duim. Natuurlijk niet. Liederen hebben altijd te maken met een bepaalde gebeurtenis. Liederen hebben altijd te maken met een bepaalde ervaring die je hebt gehad. En zo is dat hier ook. Hè? Dit lied sluit aan bij een hele belangrijke ervaring van David. Nou, David die vindt ook wel mooi, het mooie van die psalm is meteen weer als je het begin van die psalm leest dat David zegt van ik heb ervaren dat God heel groot is, ik heb ervaren dat God geweldig is en ik zou het zo graag willen dat jullie samen met mij ook de Heer gaan prijzen. Dat staat in vers 2, hè? Kom, roem met mij de grootheid van de Heer, sluit je aan bij ons om ook zijn naam te verheffen. Want ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord. Hij heeft mij bevrijd van alle angst. Ja, dus David die wil heel graag dat wij ook iets gaan ontdekken wat hij heeft ontdekt. Hij wil heel graag dat wij ons bij hem aansluiten en ook iets gaan zien van de grootheid en de heerlijkheid van God. En dat we ook gaan prijzen en aanbidden en loof. Dat heb ik al veel vaker gezegd. Wat is het doel van ons mens zijn? Wat is het grootste doel van ons mens zijn? Wij zijn op deze aarde om God te aanbidden, om God te verheerlijken, om zijn naam groot te maken. Nou, dat even een paar algemene opmerkingen dus over het lofprijzen. Dat David graag wil dat wij met hem meegaan lofprijzen. Dat het gaat over geloofsoverdracht. Mooie vraag, hoe draag je het geloof over? Even iets over de concrete historische achtergrond. Je kunt dat lezen in 1 Samuel 21. Het is best interessant om dat nog eens thuis na te lezen. Je kunt in 1 Samuel 21 lezen dat David moest vluchten voor Saul. En David is al heel lang op de vlucht voor Saul. En David die kan eigenlijk niet meer een goede plek vinden waar hij nou heen moest vluchten. Dus denkt hij, ik ga naar het hol van de leeuw. Ik ga naar het land van de Filistijnen. Ik ga gewoon bij de Filistijnen zitten. Daar gaat Saul mij echt niet zoeken. Want de Filistijnen zijn de aartsvijanden van de Israëlieten. Maar je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk super gevaarlijk is voor David. Want hoe stond David bekend in die streek daar? David stond bekend als Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David de tienduizenden. Ja, dat lied werd gezongen. Dat was gewoon een bekend liedje in die tijd. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David de tienduizenden. En dat gaat niet over 10.000 vreemdelingen, het gaat over 10.000 Filistijnen. Ja, dus de mensen in het land van de Filistijnen weten echt wel dat David een enorme vijand is. Maar David is dus zo in nood, hij zit zo in de rats, dat hij vlucht naar het hol van de leeuw, naar de Filistijnen. Ja, hij zit echt enorm in de rats. En dan verzint hij een list, dat wordt heel mooi beschreven in 1 Samuel 21. Want dan is hij daar bij die koning Abimelech. En dan denkt hij van, oei, wat heb ik nou gedaan? Dat is dom. Wat heb ik nou gedaan? Hoe kom ik hier weer vandaan, zeg maar? Hoe kom ik bij die Abimelech weg? Hoe kom ik weer uit het land van de Filistijnen? Dan denkt hij, weet je wat, ik ga me gewoon gedragen als een gek. En doet hij, hè? Dan gaat hij gewoon een toneelspelletje opvoeren daar. En dan gaat hij zich gedragen als een gek. En dan staat letterlijk beschreven dat hij daar schuimbekkend op zijn knieën kruipt hij daar voor die Abimelech. Heel bizar verhaal natuurlijk in de Bijbel, hè? Schuimbekkend, dan kruipt hij daar wat. Zit hij met zijn handen op de grond te krabben. En iedereen denkt, die gozer die is helemaal kierenwiet. En dan zegt hij Abimelech, weg met die gekken. Dan heb ik al niet genoeg vreemde mensen in mijn rijk, zegt hij, weg met die gek. En dat is natuurlijk de vraag die daaruit voortkomt is deze vraag. Wordt David nou verlost door zijn eigen slimmigheid? Of wordt hij nou verlost omdat God hem verlost heeft? Omdat God hem bevrijd heeft? Dat is wel een goede vraag, hè? Want ik denk dat dat best wel vaker een spanning is, hè? In ons eigen leven ook. Is dit nou gebedsverhoring of is dat nou onze slimmigheid? Goeie vraag, toch? Is het nou gebedsverhoring van God of is dit nu onze eigen slimmigheid? En David die heeft misschien best wel gedacht van zo, dat heb ik even slim gefixt. En dat denken wij ook heel vaak, dat heb ik even slim opgelost. Toch? Dat hebben wij even slim gedaan, want wij zijn hele geslepen mensen. En dan gaat hij erover nadenken en dan gaat hij erover nadenken en zegt hij, wacht even, ho, ik ben hier niet vandaan gered door mijn eigen slimmigheid. Ik ben niet uit het land van de Filistijnen gekomen door mijn eigen slimmigheid. Nee, wacht even. Het is God die mij bevrijd heeft. Het is God die mij bevrijd heeft. Ja? Want eigenlijk, je kunt zeggen van, ja, die Abimelech die stuurt zo'n gek weg, David. Maar dat is eigenlijk helemaal geen reden voor. Abimelech had die David moeten pakken en gevangen moeten zetten, want David was gevaarlijk voor de Filistijnen. En toch deed hij dat niet. Hij stuurde hem echt weg. Ja, dit is, en David die komt er dus achter, dit is goddelijke bevrijding. Ja, maar wel een goede vraag, hè? Hoe kijken wij tegen de dingen aan in ons leven? Zijn dat onze eigen slimmigheden? Of zien we God die aan het werk is en die ons bevrijdt en die ons helpt? Het tweede wat ik wil noemen, is dat dit een hele feestelijke psalm is. David die gaat echt uit zijn dak. David is onvoorstelbaar opgelucht. En hij wil heel graag die ene ervaring dat God hem heeft gered, dat God hem heeft geholpen, die wil hij heel graag met ons delen. Mensen, het is echt waar. God verhoort onze gebeden. God redt. God is zo goed. En de kern van die psalm is, dat zei ik net al, die ene zin uit vers 9. Proeft en geniet de goedheid van de Heer. Smaakt, hè, overtaling, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Dus David die heeft het hier over, om het zomaar eens even te zeggen, een proef ondervindelijk bewezen geloof. Daar heeft David het over. Een proef ondervindelijk bewezen geloof. Proef het maar, zegt hij. En ervaar het maar dat God echt goed is. Geloof is geen kale theorie, mensen. God doet wat hij zegt. En zie dat ook echt. Dat God doet wat hij zegt. Dus het kan niet waar wezen dat als het in de Bijbel, zeg maar, we zijn nu bezig met die serie over geestelijke zegeningen. Maar het kan niet waar wezen, zeg maar, dat God van alles belooft in het Nieuwe Testament. En dat God belooft zijn geest uit te storten. Dat God belooft zijn gaven te geven. En het kan niet waar wezen dat we het dan niet zien. Als we het niet zien, dan gaat er iets niet goed, mensen. De Bijbel heeft het heel vaak over een geloof wat echt ervaren is. Over een proef, ondervindelijk bewezen geloof. Kijk maar, zegt David. God verhoort. God doet wat hij zegt. En hij deelt, David die deelt zijn ervaringen. Het is een hele feestelijke psalm. David die gaat vanuit zijn dak dat God hem heeft bevrijd. En David die deelt zijn ervaring. Het is ook een bemoedigende psalm. En er gaat een enorme bemoediging van uit. Want David zegt dit: ik, David, ik zocht de Heer en hij gaf mij antwoord. Dat staat heel vaak in de psalmen. Er staat heel vaak in de psalmen dat David of een andere schrijver dan de Heer zocht en dat de Heer dan antwoordt. En dan denk ik van ja, maar hoe antwoordt hij dan? Heb je dat niet? Ik zou het zo graag willen dat erbij stond dat wat hij dan gezegd heeft. Hoe heeft hij dan geantwoord? Zitten wij allemaal mee. Hoe spreekt God dan tot ons? Hoe antwoordt hij dan? Ja, zeggen we dan in discussies over het gebed, hè. We bidden al zoveel. Maar hoe zien we dan gebedsverhoring? En de psalmen zeggen steeds, God heeft geantwoord. Moet je maar zeggen, dat zinnetje komt vaak voor in de psalm. God heeft geantwoord. En ik denk dan, hoe? Maar dat zegt David er niet bij. En dat zeggen de psalmen er ook heel vaak niet bij. Gewoon, God heeft geantwoord. He, psalm 22. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Eén grote klaagzang. Dan staat er in één keer zinnetje, God heeft geantwoord. Heel bijzonder. Hoe kan dat? Ja, en de psalmen leggen het niet uit, omdat David er gewoon van uitgaat. Mensen, dat is normaal. God antwoordt. Punt. Het is geen vage belofte of zo. God antwoordt. En het antwoord van God is ook heel zichtbaar, want, zegt hij, hij heeft mij van alle angst bevrijd. Ik riep in de verdrukking en hij heeft geluisterd en hij heeft mij gered uit de nood. Ja, dus eerst heeft David, dat is heel vaak zo in de psalmen, dan heeft David het eerst over zichzelf, ik. En dan trekt hij daar een algemene les uit. Eerst, ik wil de Heer prijzen, want de Heer heeft mij verlost. En dan trekt hij daar een algemene les uit. Gelukkig is de mens die bij God schuilt. Want wie God vreest, leidt geen gebrek. Wie hem zoekt, ontbreekt het aan niets. Zijn oor luistert naar hun hulpvraag. Hij hoort je kreten, mensen. God hoort jouw kreten. God bevrijdt uit de nood en hij is nabij. Ja, dit is een enorm bemoedigende psalm. Zonder dat we precies weten hoe God heeft geantwoord. Maar David zegt, hij doet het gewoon. Hij antwoordt. Jij mag bidden en hij antwoordt. En hij bevrijdt. Ja, dus David vertelt over die ervaring van hem. En dan gaat hij vanuit die ervaring. Dus hij vertelt over zijn eigen ervaring. En vanuit die ervaring gaat hij dan een paar algemene lessen vertellen. En ik vind het wel een heel mooi punt, zeg maar, hè. Ook voor onze geloofsopvoeding, voor onze geloofsoverdracht. Hoe kun je nou het geloof overdragen aan je kinderen als het alleen maar kille theorie is? Hoe kan dat? Hoe kunnen wij het geloof overdragen aan mensen op de Alpha-cursus, aan mensen op catechisatie, als we niet kunnen vertellen wat God in ons leven doet? Hoe kan dat? En ik zou zo de vraag weer kunnen stellen, doe je dat ook? Praat jij met je kinderen of met mensen in je omgeving over wat God doet in jouw leven? Doe je dat? Ja. Kijk, ik heb het al eens vaker gezegd. Ik kom mensen tegen die zeggen tegen mij, ik kan eigenlijk moeilijk praten over mijn geloof. Dat heb ik nooit geleerd van mijn ouders, zeggen ze dan bijvoorbeeld. Een man van 60 jaar die ik een tijdje geleden sprak, tegen de 60. En hij zei tegen mij, ik kan moeilijk praten over mijn geloof. Ik kan mijn geloof moeilijk woorden geven, zei hij. Het zit er wel echt. Dat geloof ik ook echt hoor. Dat er bij heel veel mensen heel diep geloof zit. Maar ze kunnen er soms zo moeilijk over praten. En David die wil ons leren om onze ervaringen te delen met onze kinderen. Met onze jongeren in de gemeente. En hij wil je dus leren om niet vanuit de theorie zeg maar te denken. Maar vanuit de ervaringen zeg maar algemene richtlijnen te vertellen. Vanuit je ervaring, niet vanuit de theorie van zo is het en zo moet het ook zijn. Nee, zo heeft God gewerkt in mijn leven. Dit heeft God gedaan in mijn leven. En vanuit die eigen ervaringen kun je dan wat algemene richtlijnen trekken. Dat doet David hier ook. Nee, want David die roept vanuit die ene ervaring dat God hem heeft gered. Dat God hem heeft geholpen. Dat God bij hem was. Roept hij op tot respect voor God. Hij zei, je moet respect hebben voor God. Mooi is dat, hè? Hebben we echt respect voor God? En dan niet alleen maar respect voor zijn goedheid, maar ook respect voor dat hij niet met hem te spotten valt. Heb je respect voor God? Echt respect, eerbied, ontzag? Hij is meer dan onze vriend. Jezus is meer dan onze vriend. Zoveel groter. Iemand zei het zo, als je God echt vreest, dan ben je nergens anders bang voor. Beetje een aparte uitspraak, maar wel mooi gezegd, hè? Als je God echt vreest, ben je nergens anders bang voor. Een God die niet groot genoeg is om er bang voor te zijn, is ook niet groot genoeg om jou te troosten. Ook wel zo'n diepe. Ja, dus natuurlijk, we mogen God vertrouwen. We mogen overtuigd zijn van zijn liefde. We mogen overtuigd zijn van zijn goedheid. Maar tegelijkertijd vindt God het vreselijk en vindt hij echt erg dat zoveel mensen hem links laten liggen. Ja, dus David die roept op vanuit zijn ervaring. Mensen, heb nou toch respect voor deze God. Heb ontzag voor deze God. Dat is wat ik mijn kinderen wil leren. Ik wil mijn kinderen leren, heb ontzag voor God. En dan zegt hij erachteraan, hey kinderen, houden jullie van het leven? Kun je tegen je jongen, hey, vinden jullie het leven gaaf? Zeg je tegen de jongeren, hey, vinden jullie het leven gaaf? Ja, ik vind het wel gaaf, mooi. Hey, willen jullie nog een paar mooie jaren hebben? Willen jullie nog een beetje genieten van het leven? Ja, zeggen ze allemaal daarboven. Knik allemaal ja. Hoe ga je dan genieten van het leven? Dan is echt een hele simpele tip. Want de Bijbel staat is een hele gereedschapskoffer met simpele tips. Hè? De Bijbel is niet zo ingewikkeld hoor. De Bijbel geeft jou een hele gereedschapskoffer vol met hele simpele do-tips. Nee, ik noem het wel eens de Bijbel geeft jou zeg maar een eigen huis en tuin geloofscursus. Hele simpele. En die do-tips zijn gewoon, je luister jongeren, let er een beetje op over hoe je praat, hè. Ja, ja. Want soms dan hoor ik jullie wel eens praten op catechisatie en denk, nou. Ik ken wel een beetje minder, niet? Denk er een beetje aan hoe je praat, hè. Behoed je tong voor het kwaad. En niet liegen, hè. En mijd het kwaad, doe wat goed is. Streef naar vrede. Dat zijn simpele do-tips, hè. Ontzettend mooi, hè. Maar heb respect voor de Heer. En daarna zegt David dus van, het gaat er ook om dat je gewoon probeert, dat je echt je best doet goed te leven. En ik vind het wel een belangrijk punt, hè. Want als ik tegen jullie zeg, ja jongen, jullie zijn door en door zondig. Jullie zijn heel erg slecht. Jullie kunnen nooit iets goeds doen. Als ik dat zeg, dan kan ik preken ook in ons weeg. En dan kan ik jullie oproepen om goed te leven. Maar dan zeggen jullie van, ja dominee, u heeft gezegd, je moet goed leven. Maar ja, wij zijn zondig, hè, dat kunnen we niet, sorry. Er zit soms een hele rare gespletenheid in ons leven wat dat betreft, hè? Toch? Dat we zeggen van, we zijn door en door zondig, we kunnen nooit goed leven. En God zegt gewoon, frank en vrij, leef goed, mijd het kwaad, lieg niet, ga voor de vrede. En dus, dan communiceren we deze dubbele boodschap. Je moet goed leven, maar je kunt het niet. Aha. Je moet goed leven, maar je kunt het niet. Ja, ik zou tegen jullie willen zeggen, je kunt het wel. Ja, omdat Gods geest in je werkt, kun je wel goed leven. Kun je wel het kwade mijden. Kun je wel gewoon goed praten en goed spreken. Dat kan. Dat is een andere boodschap. Omdat Gods geest in je werkt, kan dat. Ja, dus ik vind het echt een belangrijk punt. Ook in de geloofsoverdracht van de jongeren. David vertelt vanuit zijn ervaring. En een ervaring kan bijvoorbeeld ook zijn, heel andersom, hè. Dat ik zeg van, tegen mijn jongens bijvoorbeeld, sorry jongens, ik vind het ook heel moeilijk geloof. Ja, papa heeft ook een heleboel momenten gehad dat hij dacht van, ja, allemaal mooi en aardig van God, maar ik vind het lastig met die God. Maar God wil dat we onze ervaringen delen. En vanuit de ervaringen iets theoretisch zeg. En gewoon je kinderen oproepen. Heb respect voor God. En gewoon ook je kinderen leren het kan hoor. Anders zal heel die Bijbel stampvol met allemaal tips staan die we allemaal niet kunnen. Dan gaat iets niet goed, hè? Mensen, geloof is fundamenteel. Een zaak van ervaring ook. Het woord van God moet werkelijkheid worden in ons leven. Zoals bij Jezus staat, het woord is vlees geworden, zo mag dat woord ook in ons leven vlees worden. Hoe moeten wij het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan mensen die zich... Ja, hoe kunnen we mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus? Nou, Psalm 34 geeft daar een antwoord op, mensen. Dat is dit antwoord. Onthoud het antwoord goed. Er is één soort reclame, al zo oud als de mensheid zelf. En dat is over echte, persoonlijke aanbeveling. He, dus wat is de goede reclame? Is echte, persoonlijke aanbeveling. Ik kan bijvoorbeeld zeggen... ik heb gehoord of gelezen dat Dash 3 goed werkt. Ik kan ook zeggen van, ik heb het ervaren. Kijk, mijn t-shirt is helemaal wit. Dat is wat anders. Het gaat over echte persoonlijke aanbeveling. En dat heeft een enorme overredingskracht. En helaas blijven veel mensen liever, ik noem dat allemaal gewoon zo, naamchristen of hoofdkennischristen. Het is theoretisch. En er zijn te veel mensen die geen getuigenis kunnen geven van de werking van God in hun leven. Misschien ben ik scherp. Maar kun je een getuigenis geven van Gods werk in jouw leven? Ze zien niet wat God doet in hun leven. En ik zeg het ook maar nog scherper. Ik ben van mening dat zulke mensen twijfelachtige christenen zijn. Het christendom, dat moet een ervaring zijn. Geloof is geen formaliteit. Het is geen kwestie van een formuliertje invullen of even je verplichtingen nakomen. Het gaat om ervaringskennis. De Geest van God wil dat woord levend maken in ons leven. Dus hoe zie jij de hand van God in je leven? God is echt niet te bewijzen met logische argumenten. Ik kan andere mensen niet overtuigen met argumenten. En ik ga die discussie ook niet met jou aan. Vertik het gewoon. Want dan kom jij met die teksten en ik met die teksten en we komen er echt niet uit. Het is niet een kwestie van logische argumenten. Ik kan alleen maar overtuigen door te getuigen met mijn leven. Anders niet. Anders niet. Voor David is God geen filosofisch idee. Geen sociale gewoonte. Zo van in mijn omgeving hoort geloof er nu eenmaal bij. Voor David is geloven geen kwestie van leerstellingen. Hij zegt, ik zocht God en hij antwoordde mij. Ik zocht God en hij antwoordde mij. David had een proef ondervindelijk bewezen geloof. Soms dan zijn we bang voor ervaring in de kerk. Dan zijn van de bekende uitspraken, wordt dan gezegd, het is geen ervaring, maar openbaring, zeggen we dan. Ze zijn bang voor ervaring in de kerk. Het is geen ervaring, maar openbaring. En uiteraard, alle ervaring moet getoetst worden aan openbaring. Openbaring heeft de absolute autoriteit. Openbaring is heel belangrijk. Daar doe ik niks van af. Maar het gaat echt om Gods woord in jou. En dan zeggen ze, ervaring is zo subjectief. Een getuigenis, dat hoeft voor mij niet. En ik heb zelf ook te veel getuigenissen gehoord waarvan ik denk van, nou liever niet. Sorry, ik zeg het maar straight. Toch is het jammer, mensen, als we zo over ervaring denken. Want ervaring is niets anders dan echt beleven, daadwerkelijk in je leven, dat God woord echt waar is. Ervaring is, zeg maar, levende openbaring. God was niet alleen, God is nu. Hier, daadwerkelijk aan het werk, in jou en mijn leven, echt. En alsjeblieft, vertel dat je kinderen. Vertel het je kinderen, hoe goed het is om te schuilen bij God. Vertel het. Vertel daar je eigen voorbeelden van, mensen. Kijk, toen schuilde ik bij God. En ik was zo gelukkig. We zeggen dan, het geloof is uit het horen. En we zeggen dan, zalig zij die niet zien, maar toch geloven. Maar dit staat er ook in de Bijbel. Proef, staat er. En smaak. En zie dat de Heere goed is. Het woord moet vlees worden. En tot leven komen in jou. God. God wil zo graag dat jij net als David zijn goedheid proeft. Want het is horen en proeven en zien. En deze psalm van David brengt ons bij de Heer Jezus. Want wie is Jezus? Jezus is het vlees geworden woord. God doet altijd wat hij zegt. Jezus alleen is, smaakt en ziet dat de Heer goed is. Als je God wil leren kennen en als je er wil ervaren dat God goed is, moet je bij Jezus zijn. In Jezus wordt echt zichtbaar dat God een reddende God is. En dat God de bevrijdende God is, mensen. En als wij zijn dood gedenken aan het avondmaal, dan zegt God tegen ons allemaal: smaakt en ziet dat de Heer goed is. Het gaat hierom dat Jezus zichtbaar wordt in ons en dat wij, net als Jezus, ons leven delen met anderen. En niet alleen maar onze kennis. Amen. We zingen met elkaar Abba Vader. We mogen met elkaar de Heere gaan opzoeken en zeker weten dat Hij zal antwoorden. En ik heb nog een aantal gebedspunten. Ik wil graag met u bidden ook voor onze broer Aad en Nicolai. Zijn moeder is in de afgelopen week overleden en zal aankomende maandagmorgen dus begraven worden. We willen bidden voor Aad en de kinderen. We willen bidden voor Rolf en Jacqueline. Ik kreeg vanmiddag een mailtje waarin stond dat het niet zo goed gaat met Jacqueline op dit moment. Het wordt haar allemaal een beetje te veel en ze had in één keer heel erg veel pijn. En dan heeft de huisarts geconstateerd dat het toch echt te maken had met veel stress in haar leven. Dus ze krijgt nu pijnstillers en het gaat wel weer een beetje beter. Maar het is denk ik heel goed om Rolf en Jacqueline in deze moeilijke tijd, dat Rolf terminaal is, ook voor hen te bidden. Ik heb nog een moeilijk bericht. Herman en Doreen Velvis die kijken de laatste tijd heel vaak bij ons. En ze willen heel graag een plekje ook vinden in ons midden. En zij hebben deze week gehoord dat hun dochtertje Sarah, die is net zo oud als mijn zoontje Seel, dus 6 jaar, dat het kindje kanker heeft in de nieren. We weten nog niet precies hoe het verder gaat. Er is inmiddels wel een MRI-scan gemaakt en de komende maanden dan zullen ze meer horen over hoe het verder gaat. Maar laten we bidden voor Sarah, dat kleine meisje, en laten we het bij God brengen allemaal. Hoe heet zij?
Marie.
Gaan we voor bidden, goed. Ja. Ja. Laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, u bent groot en goed en sterk. En het is heerlijk dat we mogen leren van David dat het werkt om te bidden. Dat het echt werkt, dat we u zoeken. En we willen u graag zoeken, Vader. En we willen leren ook, ja, om uw hand te zien in ons leven. Vader, en die hand die is er duizenden keren per dag. Steeds bent u bij ons en u beschermt ons en u hebt zelfs beschermengelen om ons heen gezet. En steeds geeft u ons ook zo ongelooflijk veel. En wat is het super om met elkaar te ontdekken hoe u er bent in ons leven. Vader, we zien dat u grote dingen doet. Dat u mensen geneest en bevrijdt en daar willen we u van harte voor danken. Vader, soms dan zitten we ook helemaal vol met vragen en dan snappen we het niet zo goed waarom dingen moeten gebeuren. En dan vinden we het zelfs soms moeilijk om het bij u te brengen, want dan zeggen we, misschien wel hebben we dan wel vragen van God, waarom? U bent dus zo machtig en zo sterk. Maar Vader, waar moeten we het anders brengen? Moeten we het dan zelf dragen? Dat kan toch niet? Dank u wel, Vader, dat we het diepe verdriet van Herman en Doreen Velvis over hun dochtertje Sarah bij u mogen brengen. Vader, wat een bericht is dat je hoort dat je dochtertje ziek is, ernstig ziek is, dat ze een tumor heeft in haar nier. Vader, in het ziekenhuis moet nog onderzoeken hoe het allemaal verder gaat. En ze ligt nu in het Radboud ziekenhuis en we willen heel graag bidden voor Sarah. En vader, we weten ook dat de kindjes uit haar klas heel veel van haar houden. En dat ze ook voor haar bidden, omdat ze iets in haar buik heeft wat niet helemaal goed is. Vader, wilt u zorgen voor Herman en Doreen en wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben in deze ingewikkelde en turbulente tijd, dat er van alles op hen afkomt. Vader, wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben, ook veel kracht en veel steun. En Vader, we mogen bidden om genezing en we verwachten veel van het gebed. We willen bidden voor genezing voor Sarah, dat we mogen zien dat u genezingen geeft aan onze gemeente. U geeft zoveel. Vader, we willen bidden voor onze broer Aad en Nicolai. In de afgelopen week is zijn moeder op hele hoge leeftijd overleden. En we danken u, Vader, dat ze thuis mocht komen bij u. Wat een goede plek is dat, om echt thuis te komen bij u en om u te zien. Dat zou toch echt fantastisch zijn. Vader, we willen u danken voor al het goede wat de moeder van Aad heeft mogen betekenen voor Aad en zijn familie en zijn kinderen. En we willen bidden, Vader, om kracht morgen ook voor de familie als moeder Nicolai ook begraven zal worden. Vader, dank u wel voor de troost die u geeft. Dat we verder mogen kijken dan de dood. Dat we verder mogen kijken dan het graf. Vader, willen heel graag ook bidden voor Rolf en Jacqueline. Dat hadden we vanmorgen ook al gedaan. En toen hadden we nog niet gehoord dat het niet zo goed ging met Jacqueline. Vader, nu blijkt het toch allemaal heel zwaar te zijn. En het is ook heel zwaar wat ze allemaal moet meemaken. Dat ze een hele lange tijd voor Rolf heeft gezorgd. En dan nu komt ze een klein beetje in de rust. Omdat Rolf nu verzorgd wordt in het hospice. En dan wordt ook duidelijk hoeveel het heeft gevergd van haar. Hoeveel pijn ze heeft en hoeveel stress ze heeft gehad. Vader, wilt u goed zorgen voor Rolf en Jacqueline en voor de kinderen. En wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben. Vader, wilt u ons leren om het geloof over te dragen aan onze kinderen. En wilt u ons leren om het ook te verwoorden. En natuurlijk zijn we allemaal niet dichters zoals David. Die kan het fantastisch vertellen allemaal. En misschien zijn we allemaal niet zo goed in dat diepe geloof in ons hart om dat open te leggen. Maar u wilt zo graag openheid, Vader. En de zonde die sluit ons af en zorgt ervoor dat we naar binnen gekeerd zijn. Maar breek ons open, Vader. Geef dat we dingen durven te delen met u. Dat we u ook steeds toelaten in alle dingen in ons leven. Dat u daar aan het werk mag gaan. Dat u daar mag regeren. Vader, ik dank u voor deze dienst. We danken u dat we hier mochten zijn met elkaar. We danken u voor alle gasten hier. Fijn dat ze er waren. En we hopen dat ze het goed hebben gehad. En dat ze een hoop hebben geleerd. Vader, want uw woord is zo fantastisch. Zo vormend. U snoeit met uw woord in ons leven. En ook vanmiddag was het weer duidelijk. Wat doen we voor onze kinderen? Hoe dragen we het geloof over? Vader, dank u wel dat we het avondmaal mochten vieren. Dank u wel voor wie u bent. U bent zo groot en zo goed en zo mooi en zo prachtig. Aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Er zal gecollecteerd worden en de collecte die is bestemd voor de Alpha-cursus. En we willen met elkaar als laatste lied van deze dienst zingen: Groot is uw trouw weer. mag u aan het einde van deze dienst de zegen van onze God meegeven. En laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Sorry Koosje, was ik nog vergeten, maar ik ga het thuis doen, goed?
Als het nou was, ik had het bijna niet geweten.
Nee.
Maar
ja, dat ga ik zo even met je bespreken. Maar ik ga het thuis proberen straks, goed? Ja? En Wilhelm, fijn dat je weer in de kerk bent. Welkom. Wel thuis allemaal.